We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koren, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. We noemden nu Psalm 25, vers 5. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in dit heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 7, de versen 36 tot en met 50. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 4, dat handelt van de dood van Christus en de verlossing der mensen door dezen. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van eenzelfde eeuwige en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven omdat zijn dood is vergezelschap geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. En vervolgens Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. En een der Farizeeën bad hem dat hij met hem aatte. En ingegaan zijnde in des Farizeeërs huis zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de Farizeeën, die hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanig deze vrouw is, die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meest kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 32, het eerste en het tweede en het derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blank op rechtheid voet. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden, weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Want Heer, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mij zware smarten dragen. Mijn levenssap droogt uit van uur tot uur, gelijk het land door zomerzonnevuur. En wat er verder volgt in het derde vers, we noemden u van Psalm 32, vers 1, 2 en 3. En ondertussen wordt er gecollecteerd en de extra collecte is voor de kerk. Het is de derde rondgang die we van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Mijn hoorders, de tekstwoorden voor deze uren vindt u opgetekend in het Evangelie van Lucas, het 7e hoofdstuk, het 48e vers, waar Gods woord luidt, en hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Wij wensen te spreken over de boetvaardige zondares en bezien dan vier gedachten. Ten eerste haar plaats waar zij vertoefde. Ten tweede haar gedrag dat ze toonde. Ten derde haar liefde die werd geprezen. En in de vierde plaats de vrijheid die zij ontving. Dus de boetvaardige zondares, vier gedachten, haar plaats waar zij vertoefde, haar gedrag dat ze toonde, haar liefde die werd geprezen en de vrijheid die zij ontving. In de eerste plaats staan wij stil bij haar plaats waar zij vertoefde. Mijn hoorders, een der fariseeërs, namelijk Simon, bad Jezus dat hij met hem wilde eten. En waarlijk, Jezus ging met hem in het fariseeërshuis en zat daar met hem aan. Maar wat nu? Dat is nog nimmer gehoord. Jezus in het huis van een fariseeër. Hoe zal dat aflopen? U weet dat de fariseeërs gezworen vijanden van Christus waren. Zijn leer was hun dood. Zijn gerechtigheid hun een gruwel. Kortom, er lag tussen die beiden een onmetelijke kloof. Immers die fariseeërs waren trotse mensen die zich verhieven boven alle andere sekten, zelfs boven de mond Gods. Hun godsdienst, zo meenden zij, was de gekroonde. En hun partij droeg de overleveringen en rijke beloften aan Abraham, Isaac en Jacob toegezegd. Zij beroemden er zich in Abrahams natuurlijk zaad te zijn, waarop ze dan ook hun zaligheid verwachten. Maar helaas, zij verstonden niet dat in der eeuwigheid geen vlees gerechtvaardigd kan worden uit de werken der wet. En evenmin wat Paulus zegt in Galaten 3 vers 29, indien gij van Christus zijt, zo zijt gij Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. En ze verstonden er ook niets van wat men van Abraham leest, dat hij gerechtvaardigd geworden is uit het geloof en niet uit de werken. Maar geliefden, deze sekten zijn nog niet dood. Nog zijn er duizenden die er zich in beroemen Abrahams zaad te zijn, in het verbond begrepen te zijn door geboorte en in de doop aangemerkt als individueel gelovigen, terwijl ze midden in de dood liggen en in wezen de kruisigers van Jezus zijn, wegens hun hoogmoed niet te benaderen. Door wie, zo schreef dominee Kersten menigmaal, de bevinding der heiligen wordt uitgekreten voor op de dolgeraakte vroomheid en het mysticisme van onze dagen, terwijl ze nog nooit de knie des harten voor God gebogen hebben, nog nooit de zonde beweenden, nog nooit de zonde betreurden, de zonde verfoeiden, maar ook nimmer de heerlijkheid in Christus aanschouwd hebben, die van dat dierbare lam voor zijn kerk afstraalt. En toch, ondanks alle vijandschap, bad die fariseer de Heere te willen aanzitten in zijn huis en met hem te eten. Men durft toch veel aan. Allereerst deed Simon schijnbaar de Heere Jezus aan. Maar de Heere, als een alwetende profeet, zou hem vlug met al zijn list en bedrog en huichelarij aan de kaak stellen. Want wat geschiedde er? Ach, daar kwam een vrouw, tot ergernis van Simon, binnenstrompelen. Een vrouw. Wie was zij? Ze droeg een albasten fles in haar hand. Wie was zij? Niet veel bijzonders. Ze was een zondares. Een schandelijke zondares, die in het openbaar op God onterende wijze hoererij had bedreven. Het was een publieke hoer. Te Nain woonde zij, waar Jezus van tevoren in de poort een dode jongeling had opgewekt en levend gemaakt. wat waarschijnlijk de oorzaak was dat deze vrouw Jezus kwam te volgen, die ook machtig was haar zonden te vergeven en haar uit de klauwen van Satan te verlossen. Hoe dat ook zij, geliefden, zij moest zijn waar Jezus was. En Jezus wilde zijn waar zij was, om de fariseer te beschamen en om die vrouw te rechtvaardigen, niet haar zonden, maar haar geloof. Wat zien wij nu hier? Een fariseer die God haatte en een zondares die God lief had in één huis, gelijk Ismaël en Isaac in één tent, Esau en Jacob in één gastvrije woning verkeren, en gelijk Kaïn en Abel op één plaats offerden, gelijk als het in de kerk nog is. Maar werd Ismaël op Gods tijd uitgedreven, Esau tot een eeuwige vijand verklaard, en Kaïn daar dolend bevonden op de aarde, nu zou het de fariseeën zijn die Christus aan de kaak zou stellen en die het geestelijk doodvonnis ontvangen zou in zijn eigen huis. Dus werd het voor Simon een doodshuis, terwijl het voor die vrouw een huis Gods, een poort des hemels werd, gelijk als het nog is in onze dagen. Want de prediking in Gods huis is een reuk des levens ten leven, en het is een reuk des doods ten dode. En wel gelukzalig zijt gij, wanneer dit huis u mag zijn tot een huis Gods en tot een poort des hemels. Maar wat u dan ook niet voorbij moet zien is dit, dat ook in het hart van een kind van God beiden gevonden worden, en de fariseer en de zondares. En u zal in de praktijk altijd eerst de fariseer moeten sterven, eer dat we als de zondares door God worden vrij verklaard. Dit toont ons het tweede punt wanneer we bezien haar gedrag dat ze toonde. Deze vrouw nu was staande achter Jezus' voeten, wanneer hij op oosterse wijze aan de tafel lag, leunend op de linker elleboog en met de benen en voeten recht uitgestrekt. En bij die voeten stonden dan gewoonlijk de dienaren, dat wil zeggen de slaven die hun heer dienden en oppasten. Deze vrouw nam dus plaats in van een nederige dienstmaagd en verrichtte hier het werk van een slavin aan Jezus. Ach, wat een kostelijk beeld van degenen die het in de wereld niet meer uit kunnen houden. Van iemand die door de geest Gods wordt overtuigd van zijn zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van iemand die zich weg moet schamen voor God. Ach, dan valt de statuur, de hoogmoed des mensen wel weg. Dan zijn wij klaar met dat hoogspreken en dat met vertonen van eigen eer en kracht. Dan willen wij slavenwerk gaan verrichten. Dan behoeven wij niet vooraan te staan, als wij nog maar mee mogen gaan. Dan zingen wij met de dichter mee, liever een dorpelwachter te zijn, dan gewend aan de ijdele vreugd in bozen tent. En met haar staan achter Jezus' voeten bekende zij haar gehele en totale onwaarde. Zij sprak niet één woord. Ze was verstomd vanwege haar zonden, in het openbaar en in het verborgen bedreven. De zonde werd haar zo bitter dat ze zich niet langer bedwingen kon en in tranen uitbarstte, zodat waterbeken vloeiden van haar ogen, want u leest, en zij was wenende. Mijn hoordes, er wordt zo menigmaal geredeneerd. Ik zou willen zeggen gekletst en gekakeld over de zonde en over de schuld. Maar als de zonde zonde wordt, en als de schuld eens schuld mag zijn, dan zal, gelijk bij die vrouw, het mondje wel gesloten zijn. dan zouden wij ons wel onder de aarde willen verbergen. En dan steken wij van schaamte de neus in het stof. Dan wordt alle waarde, dan worden alle rechten ten eenenmale afgelegd. En achten wij ons niet meer waardig dat God ooit nog onder ons dak zou inkomen. Dan bekennen wij gelijk de verloren zoon niet waardig te zijn om ooit meer als een kind te worden aangenomen. O, u kunt uw leven wel verslingeren in de wereld, helaas. Ik heb het ook gedaan, ik heb 23 jaar de spot gedreven en de mensen laten lachen dat ze van hun stoel op de grond neerzakten. Maar toen de zonde mij zonde werd, heb ik 1,5 jaar honderden malen gelopen van Kijkduin naar Den Helder. En ik heb in die 1,5 jaar meer geweend dan in die 23 jaar gelachen. De zonde. Ze zal niet alleen beleden, maar ze zal ook met hete tranen worden beweend. Gelijk David zei dat hij zijn bed doornatte met zijn tranen, want hij zag zijn zonde steeds voor zijn ogen zweven. Ge begrijpt, eerlijk gezegd, er dan niets meer van dat God u nog laat, dat hij nog met u te doen wil hebben. En als u dan 's morgens ontwaakt en u ziet de zon aan de oosterkim, dan scheurt het hart in tweeën. O God, dat ik nog leef in het heden der genade. Zou het nog kunnen? Kan ik nog tot God bekeerd worden? O, wat mag u dan de zonde hartelijk belijden? Deze vrouw, daar leest men van en zij weende. Haar ogen die eens fonkelden in het bedrijven van haar zedeloosheid, waren thans bezoedeld van rouw en van spijt over haar zonde. Haar ogen tintelden nu van liefde tot Jezus door de kracht die van hem kwam uit te gaan. Zij tintelden nu van het staren op hem die de machtige was om van de zonde te verlossen. En haar bezoedelde ogen deden hem geweld aan, gelijk als de broeders van Jozef, wanneer ze zich aan zijn voeten bogen en het mochten belijden, zijn wij het niet geweest die onze broeder smaadheid hebben aangedaan? Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Kortom gezegd, haar lichaam dat ze nu eerst stelde in de dienst der zonde, stelde ze nu tot een reine tempel des Heiligen Geestes, heen en uit, afgedaan en met de zonde en met de wereld. O, die onvoorwaardelijke keus om God nu te dienen en, indien het mogelijk ware, in heiligheid te wandelen. Eerst stond zij achter Jezus' voeten, maar nu was ze zo vol van het zien op hem en van de liefde die afstraalde in haar hart, ze kon niet langer staande houden en ze zonk als op zijn voeten neer. Lager kon ze niet bukken dan boven Jezus' voeten. En wat deed ze? Toen spoelde ze met haar tranen al haar zedeloosheid weg. Nu had ze afgedaan met dat leven der zonde. Het is waar, het is niet genoeg de zonde te bewenen met hete tranen, daar kent u geen Jezus mee. Maar het is de weg daarnaartoe. Een ogenblik en dan komen wij er wel. Is nog dit, volk? Zulke tranen noemen wij bidtranen, die het hart Gods overwinnen. Dit noemen wij hartetranen, die het hart verscheuren van zichzelf en van Jozef tezamen. Dit noemen wij liefdetranen, waarmede men gestrengeld wordt, ja tot in alle eeuwigheid, aan dat borghart van die gezegende Heere Jezus. Het zijn boetetranen. En als ge ooit in de hemel komt, dan zult u ze aanschouwen, in zijn flessen vergaderd. En toen droogde zij de voeten van Jezus weer af met het haar van haar hoofd. Gelukkig dat ze geen kort haar had, dan had ze het afdrogen moeten laten. Hiermee betoonde zij haar grote hoogachting voor Jezus. had ze van tevoren met haar opgemaakte haren en met haar sierlijke vlechtende zonde bedreven. Nu stelde zij haar hoogachting aan de dag in de beoefening van de grote zelfverloochening om Jezus wil. Door Jezus' voeten te drogen met haar loshangende haren en toen kuste zij zijn voeten. O, die onbegrensde wederliefde die zich hierin openbaart en die zich hierin uitspreidt. Zij kuste zijn voeten, want zij zag in hem als een fontein van volkomen zaligheid ontspringen, volkomen heerlijkheid van alle heil, van alle leven, waarvan de dichter eenmaal zong: die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Daar lag zij op de voeten van Jezus, van hem de zaligmaker. Mijn hoorders die kuste zij, die greep ze aan. Ze klemde zich vast aan hem, want hij werd haar alles. O, wat zij aan hem zag, het was alles even heerlijk. Door het geloof koesterde zij nu in zijn verdiensten de grootste verwachting. Hij was blank vanwege zijn heiligheid en hij was rood vanwege zijn bloedgerechtigheid. En hij droeg de banier van overwinning boven tienduizenden. Nee, zij kon niet hard, zij kon niet kwaad van Jezus denken. En terwijl haar ogen maar op hem staren en Christus zich maar uitliet aan haar, bleef zij toch daar aan zijn voeten liggen. Alles wat ze in hem ontmoette, wat ze in hem zag, was ongenoegzaam. Zij kon er niet mee voor het gericht Gods bestaan. Ze greep zijn voeten, ze kuste ze in het geloof, opdat hij ook haar kussen mocht. En zouden zijn voeten van heiligheid en rechtvaardigheid niet vertreden zou worden, hoewel ze dat waardig was. Zij deed hem met haar tranen en met haar ogen geweld aan, als die borg des verbonds, opdat hij haar van haar zonden mocht vrijmaken. Zij greep hem aan en zij kuste hem om nooit, ja nooit meer van hem te scheiden, nog in dit leven, nog in de dood, nog in het graf, nog na dit leven. Waar Jezus is, zo sprak haar ziel, daar zal ik zijn. Mijn Jezus is mijn leven. Mijn Jezus is mijn al. Wat ik ook mis, maar mijn Jezus missen is mij niet mogelijk meer. Heere Jezus, kom toch haastelijk. En ten overvloede van alles zalfde zij hem, ten bewijs van haar volkomene overgave. Niet alleen om hem te dienen en hem te volgen, maar ze onderwierp zich ook en gaf zich volkomen over aan zijn goddelijke en rechtvaardige handelingen. Ja, zijn goddelijke rechtvaardigheid beaamde zij en zijn vlekkeloze heiligheid beminde zij. Zijn eeuwige waarheid omhelsde zij, zodat ze daar God mocht lief krijgen boven zichzelf en zijn deugden boven haar eigen zaligheid en haar eigen behoudenis. Maar nu een derde punt, zou ik spreken over haar liefde die werd geprezen. Geliefden, nu zal Jezus haar toch wel verlossen. Nu zal hij haar toch wel genadig zijn. Ach, dat zal hij wel doen hoor, maar door recht. Een ogenblik moet ze geduld hebben, even wachten, want daar vertoont zich nu een ander op het toneel. Die moet eerst veroordeeld worden, die moet eerst de doodvonnis ontvangen. Wie is dat dan? Wel, die fariseer staat daar altijd nog. Die Simon, die zich wel vertoont als een engel des lichts, maar is een duivelse gestalte, deze vrouw in zichzelf veracht en minacht, staat er. Maar Jezus, zijn gedachten lezende, keert zich van de vrouw af en naar die fariseer toe en laat dan Simon door een gelijkenis zijn eigen doodvonnis uitspreken. Jezus stelt hem twee schuldenaren voor. De ene was schuldig 500 penningen. Dat is veel hoor. En de andere 50. Dat is weinig. Maar die schuldeiser, zegt Jezus tegen Simon, schold beiden die schulden kwijt. Zeg nu eens, Simon, wie zal nu meer lief hebben? En Simon antwoordt wel, ik acht dat hij het is wie het meest kwijtgescholden is. Je hebt recht geantwoord, Simon, zegt de Heere Jezus. En Jezus zich toen omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, Simon, ziet ge nu deze vrouw? Ziet ge daar die hoer? Nu, dat is nu die 500 penningen schuldig was. En die man die 50 penningen schuldig is, dat bent u. Die de vergeving van zonde niet van nood hebt. Die op zijn best maar wil bekennen dat ge nog enige zonde hebt. En die op grond van deugden, gerechtigheden en aalmoezen meent op de zaligheid nog recht te hebben. Simon, hoort ge me niet? Waar is uw liefde jegens mij? Daar ligt het gebrek. Ik ben in uw huis gekomen en water hebt ge mij niet gegeven om mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw heeft mijn voeten nat gemaakt met haar tranen. Een kus hebt ge mij niet gegeven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten willen kussen. Olie hebt ge mij niet gebracht. Maar deze vrouw heeft deze fles doen breken en deze zalfolie over mij uitgegoten. Daarom zeg ik u, haar zonden die vele waren zijn haar vergeven. Want, zegt hij, zij heeft veel lief gehad. Hier zie ik ook voor mij die rijke jongeling, die ook tot de Heere Jezus kwam. Goede meester, wat moet ik doen? En wanneer dan Jezus zeide, verkoop alles wat gij hebt en volg mij, werd hij bedroefd. Het was van Christus maar een proef, om te doen uitkomen dat zijn hart in de wereld zat en niet in God. De rijke jongeling zei alle geboden te hebben onderhouden, dat was mooi, maar de inhoud was hij vergeten. En wat is dan de inhoud van de wet? God liefhebben boven alles. En had hij God lief gehad? Dan had hij met Petrus gezegd, daar ligt de hele boel. Schip en zeil en netten tezamen. En dan volg ik Jezus. En dat kon hij niet. En dat kan niemand die daar wordt gemist. Daarom zijn ze ook zo hard. Zo was het ook met Simon hier. En met iemand die door de werkende wet zoekt gerechtvaardigd te worden. De liefde mist Simon hier. Hij mist de liefde tot God. Die men alleen deelachtig wordt als God zijn liefde in het hart uitstort. En daarom zegt Johannes, wij zijn het die de broeders lief hebben. De liefde alleen is het die overblijft en mee naar boven gaat. Paulus zegt, al had ik al het geloof, zodat ik bergen verzetten kon in het hart der zee en ik miste de liefde. Dan was ik een klinkend metaal en een luidende schel. En wat gebeurde er nu? Hier werd de farizeeër veroordeeld met al zijn deugden, vloeiend uit een wettisch beginsel. En hier werd de zondares geprezen in haar liefde en ook in haar deugden, maar vloeiend uit een evangelisch beginsel. Hier werd de farizeeër ter dood verwezen en hier zou de vrouw het leven gegeven worden. Hier wordt gezegd dat haar zonden haar vergeven zijn, terwijl zij zelf nog geen vergeving van zonden uit Jezus' mond ontvangen had. Het was daar een rechtsgeding. Zij had de doodvonnis aanvaard. Maar de farizeeër had het ontvangen. Haar ziel was nog in een heilig stilzwijgen. Zij stond nog als een stomme in het goddelijk rechtsgeding. En toen zei Jezus tot Simon dat haar zonden vergeven waren. Hoe is zulks mogelijk? Ach, van de zijde Gods hebben wij vergeving van zonde al ontvangen in de wedergeboorte. Wat zeg ik? Ja, van eeuwigheid. Want het lam is geslacht van voor de grondlegging der wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zonden haar niet toerekenende. Vergeving van zonde heeft de kerk al in de opstanding van Christus. Toen is het handschrift dat tegen haar was voor eeuwig verscheurd. Vergeving van zonde ontvangen zij van de zijde Gods in de wedergeboorte, want dan worden ze in een verzoende betrekking met God gesteld. Maar de troost ervan en de bewustheid ervan, die verkrijgen zij door de oefeningen in de rechtvaardigmaking des geloofs, waardoor ze vrede mogen verkrijgen met God. En zo had deze vrouw ook vergeving, maar het moest aan haar ziel nog worden toegepast. En waarom deed de Heere dat nog niet? Even geduld. Want eerst moest door dat goddelijke recht nog veroordeeld worden, niet alleen haar zonden, maar ook alle wettische woelingen, alle eigenwilligheid, alle eigengerechtigde godsdienst, alle werken der wet, alle gerechtigheid, alle gebeden, alle tranen die voortvloeiend zijn uit zelfbehoud. Want God doet een afgesneden zaak op de aarde. Alles gaat eraan, zoals bij die vrouw. Dan is het God die vrij spreken zal van schuld en straf. Nu dan, nog even naar ons laatste punt. En we zien de vrijheid die zij ontvangt. Maar zingen we eerst van Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt, met tranen zaait, zal juichen als zij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. We noemden nu 126 en daarvan het derde vers. Onze vierde gedachte, de vrijheid die zij ontvangt. Want toen keerde Jezus zich tot haar zeggende: uw zonden zijn u vergeven. Weer iets. Hier wordt dus gezegd dat Christus de zonde vergeeft. Hoe kan dat? God is het die rechtvaardig maakt. God is het die de zonde vergeeft. God is het die ons van het oordeel vrijspreekt. Hoe dat kan? Christus was in die dagen op aarde. En neem dat eens mee. De Vader had hem de macht en het recht gegeven op de aarde om de zonden te vergeven. En het recht ten eeuwige leven aan de zondaar toe te kennen. U leest nooit van de Heer Jezus dat hij de zonden vergeeft dan alleen toen hij de aarde betrad. Hier is een rechtsgeding waar alle gerechtigheid der wet veroordeeld werd en de vrouw werd vrijgesproken. Zo werd die vrouw door Christus de zonde vergeven en werd ze door het geloof gerechtvaardigd. Want Jezus zeide: uw geloof heeft u behouden. En de kerk wordt alleen gerechtvaardigd door het geloof en uit het geloof. Door het geloof wordt de weldaad van vergeving aangenomen en de vrijspraak van schuld en straf. Door het geloof mag ze het verscheurde handschrift dan aanvaarden. Wordt aan de ziel toegepast: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die alles in de verdoemenis geworpen heeft. En zo is er dan ook geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En mogen zij verwaardigd worden door het geloof vrede te maken met God. En dan zullen ze in Christus als de meerdere Juda die Benjamin tot zijn vader terugbracht, tot God de Vader teruggebracht worden. En dan zal het vaderhart over hen rommelen. En de vaderlijke liefde. En de vaderlijke toegenegenheid. En de vaderlijke vrede afstromen in hun ziel. Maar dat zijn nog twee zaken. Van God als rechter te worden vrijgesproken. En in Christus tot de Vader te worden teruggebracht. En de Vader in Christus te worden voorgesteld als een reine maagd. Aan wie de Vader het toeroept: één enige is mijn duive, mijn volmaakte, daar is geen gebrek aan u. En dan komen ze zo volkomen door het geloof voor God te staan, in de heerlijkheid van die gezegende, opgestane Christus, alsof ze nooit zonde of schuld hebben gehad. Ze zullen ze zoeken en nimmer vinden. En door het geloof, als het Gode behaagt, zal de derde persoon van het goddelijk wezen geopenbaard en aan het hart verklaard en in zijn gaven worden uitgestort, opdat hij, als de verzegelaar van alle weldaden, getuigenis geven met hun geest kinderen Gods te zijn, door welke ze roepen: Abba, lieve Vader. En door het geloof mogen ze op grond van hun kindschap van de Vader eisen, al de goederen des verbonds, eis van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij smeekt, niets behoeft hen terug te houden. Het oordeel der verdoemenis heeft afgedaan. Een vrije toegang in Christus hebben ze tot de Vader. En wat hen ontbreekt hier in dit tranendal, en in de natuur, en in de genade, daar hebben ze recht op. Niet om hun recht, maar om Christus recht voor hen verworven. Mogen zij van God eisen. En door het geloof mogen ze dan met ongekende blijdschap vervuld zijn. Want hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En dat geloof, volk, heeft u niet alleen behouden in de rechtvaardigmaking, maar zal u ook behouden in de verdere toekomst, want ze worden bewaard door het geloof tot de zaligheid. Het geloof alleen is het dat de wereld overwint. En door het geloof worden de koninkrijken overwonnen. Door het geloof wordt gerechtigheid geoefend. Door het geloof worden de beloftenissen verkregen. Worden de muilen der leeuwen toegestopt. Worden de vuren gedoofd. En wordt de scherpte van het zwaard ontvloden. En wordt de sterkte in de krijg verkregen. En door het geloof zullen we behouden zijn, zullen we behouden blijven, door welke vuren, door welke zeeën, door welke moerassen. We ook zullen heen gaan, geen nood. O volk des Heren, geen nood. U zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee. Geen golven overstromen. We komen allen behouden aan wal. We zijn allen veilig in Gods hand. En dan zeggen we nogmaals met David, dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dat is de kern in deze vrouw. En weet u wat nou zo'n voorrecht is? Mag ik het eens eerlijk zeggen? Dat het zo'n vunzige hoer was die hier werd opgeraapt en die op Jezus' voeten lag. O, wat zegt het u, dat u voor God niet te slecht kunt zijn, al had ge dan al de zonden van Adams nakroos samengebonden. Dat bloed van Jezus Christus wist alle zonden uit. Ach, de genade is veel overvloediger dan al uw zonden. Ik heb in dienst, en dan heb ik het over de mobilisatie van 1914, 1918 een jongen gekend. En in een vloed van tranen deelde hij mij mee, wanneer ik hem vroeg naar zijn ouders, die ken ik niet. In een winter hard vriezend, was hij op een lorremandje aan de weg gezet bij Waddinxveen. Een voorbijganger op de fiets hoorde hem kermen en ontfermde zich over hem en nam hem mee, met goedkeuring van de burgemeester. En nooit zijn de vader en moeder komen opdagen. Maar hoewel ik van vader en moeder verlaten ben, is het God geweest die met ontferming over mij bewogen was. Hij ging vertellen dat God hem had opgeraapt van de vlakte des velds, uit zijn walgelijkheid, uit zijn geboortebloed in Adam, omdat Jezus nu hoeren en tollenaren zalig maakt. Nu kan ik, nu mag ik in de hemel komen, zo sprak hij. En hij was 38 jaar toen hij naar huis ging. Ik zal daar niet meer van vertellen. Het is mij er alleen maar om te doen, om u te doen verstaan, dat ik niet vraag en de Heere ook niet. Wie zijt ge geweest? Wat hebt u gedaan? Want die vrouw was een vunzig mens. Maar ik heb u ook zo hoog niet staan, althans wat het innerlijke betreft. Uitwendig kom ik er niet aan, God beware u. Maar de zaden, de wortel en de kiem van de hoer op de straat, die leven in ons aller hart. Maar u kunt u nog zulk een vunzig mens zijn. God zwijgt over alles, wanneer gij maar op Jezus' voeten ligt. En daar moet ge terechtkomen. En als ge daar niet terechtkomt, komt ge nooit in de hemel, hoor. Ken alleen uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Die vrouw zei geen woord, maar die vrouw was er. Mijn hoorders, hebt ge ook wel eens als een beschaamde, als een stomme voor God gestaan, in heilig zwijgen, dat God u geen kwaad en geen onrecht meer kon doen? Dan is er hoop. Want waar wij de zonden belijden en met tranen bewenen en ze beschreien, zal Christus zich over ons ontfermen. Het ging niet om die fariseer, die ging eruit. Het ging om de zondares. Want waar een zondaar is, daar wil Jezus zijn. Want hij is gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En om zondaren zalig te maken. En weet ge wat ik nu zo mooi in die vrouw vind? Die vrouw lag op de voeten van Jezus en met alles wat ze zag en met alles wat ze ontmoette, bleef ze liggen. Wij zijn wel eens te vroeg groot. Wij lopen wel eens te haastig. Wij zijn wel eens te vroeg rijp, te vroeg wijs. En dan gaan we aan het hoereren met de weldaden en we hebben de persoon niet van nodig. O, dat bekeerd zijn in onze dagen, dat leven op het gestaltelijke leven, werpen we dat weg? Ik zou het niet graag doen, maar het is uit de bediening van de borg des verbonds vloeiend. Het is uit de bediening van Christus zelf. Dat is wel goed, maar ge doet verkeerd. Ge maakt er uw grond van. Ge maakt er uw rust van. Ge wordt er een klaar, hoogmoedig mens mee. Maar wat dan? Wel, met de weldaden aan de voeten van Jezus. En dan wordt de persoon meer waard en de weldaden minder. Dat wil zeggen, minder waardig. Of liever gezegd, dan gaan we de waardigheid in Christus hoger achten, zodat we Christus niet kunnen missen, want u kunt met de weldaden niet betalen. Ge kunt met de weldaden voor het gericht Gods niet bestaan. Dat kunt ge alleen met Jezus. Hij heeft voldaan. Het is volbracht. Zijn werk is af. En dan wordt ge zalig door zijn gerechtigheid alleen. En daarom moet Christus als de borg des verbonds gekend worden in de vergeving der zonden. Die vrouw kwam dus met de weldaden in het gemis terecht. Erkennen wat God gedaan heeft en met dat alles voor het gericht niet te kunnen bestaan. En toch niet af te laten, niet los te laten totdat God in Christus de zonden vergeven gaat. En Sion door recht verlost wordt om dan in de betoning der liefde Jezus te volgen door bezaaide en onbezaaide velden. Gode tot eer, om Jezus wil. Amen. De nazang is van 103, het tweede vers. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.